Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedendag beste luisteraar, wat goed dat je luistert naar deze podcast. Deze podcast gaat over schulden en wel dat je er niet alleen voor staat. Dat willen we graag uitdragen in deze podcast. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Wim Heerschop. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wim, jij bent consulent schuldhulpverlening.
Ja.
En jij gaat de luisteraar in deze podcast uitleggen wat is nou handig om te weten over schulden voor die persoonlijke situatie. Wat kan je ermee? En ook echt te laten weten en voelen, je bent niet alleen. Je kan hulp krijgen, maar hoe dan precies? Nou, we zullen het eerst een beetje algemeen over schulden hebben. Om eens te beschrijven hoe het in Nederland is en hoe komen schulden nou eigenlijk. En daarna gaan we over naar de handvatten en adviezen die handig zijn.
Ja, lijkt me prima.
Nou, de reden voor mij voor deze podcast, want het is natuurlijk een huisartspodcast voor patiënten, is dat elk sociaal probleem uiteindelijk een medisch probleem wordt. Mensen met schulden hebben stress, slaapproblemen, mentale klachten, buikklachten, hartklachten. Heel veel kan meer worden met schulden, de stress van schulden.
Absoluut.
Nou, dat is mijn reden dat ik als huisarts heel graag hier een podcast over wil. En wat is jouw reden om hier aan mee te doen?
Mijn reden om hier aan mee te doen is omdat ik in mijn praktijk toch veel al zie dat mensen echt veel te lang wachten voordat ze de hulp zoeken. Met wat je net zelf al aangeeft, alle gevolgen van dien. Het is alles behalve prettig om de stress te ervaren van de financiële problemen. En de hulp is ook gratis. Wees er snel bij. En dan zul je zien dat de schulden inderdaad opgelost kunnen worden. En dat je weer snel ook perspectief hebt.
Ja.
En hoe langer je ermee wacht, des te lastiger wordt het.
Ja, ja. Kan je eerst eens algemeen vertellen, hoe gaat het eigenlijk in Nederland met de schulden?
We hebben ongeveer 730.000 huishoudens die een zogenaamde problematische schuld hebben. En wat is dan een problematische schuld? Een problematische schuld is een schuldenlast moet ik zeggen, die zo hoog is dat je die met de gegeven financiën, je inkomen, niet binnen 36 maanden in te lossen is.
Met 3 jaar.
Dat is 3 jaar,
stoppen.
Ja. Dus dat is best een groot aantal gezinnen waar we het in Nederland over hebben.
Ja.
En dat neemt ook toe. Vooral ook, laten we zeggen, de kleinere schulden, de betaalachterstanden. We zien daar ook een toename. We kennen in Nederland de vroegsignalering bijvoorbeeld. Die is ingegaan per 1 januari 2021. En dan allerlei organisaties, je moet denken aan woningcorporaties, energiebedrijven, de zorgverzekeraars. Die verplichten zich te melden aan de gemeente wanneer inwoners betaalachterstanden hebben. En de gemeente heeft de plicht om daar iets mee te doen. Dus die benadert dan vervolgens de inwoner. En dat kan ook op verschillende manieren. Dat kan via een brief, een telefoontje, in een aantal gevallen misschien een huisbezoek, een e-mailtje. Om in een vroeg stadium eigenlijk deze mensen al te ondersteunen. Ja. Te helpen de achterstanden niet groter te laten worden. En vaak is de oplossing toch wel nabij. Nou, we zien dat toenemen. Tegelijkertijd zien we ook eigenlijk maar een marginaal aantal mensen, wat ook gebruik maakt van de gratis dienst van de gemeente, om die aangeboden hulp, om die te aanvaarden. Hm. En dat is ook wel jammer.
Ja. Ja, wat zouden daar redenen van zijn?
Ik denk dat er toch in heel veel gevallen sprake is van trots. Schaamte ook vooral. Wat ik bijvoorbeeld ook zie toenemen is het aantal zogenaamde informele schulden. Dat zijn schulden die eigenlijk bij familie, vrienden en kennissen zijn ontstaan. Ja. Ze proberen eerst wat geld te lenen bij de familie. En als dat niet meer kan, dan gaan ze naar de vrienden. Ook daar zie ik een toename. Maar wat het gevolg is van juist die informele schulden is dat die familierelaties, die vriendenrelaties, die komen onder druk te staan. En ik zie in mijn eigen werk, zie ik dat dat eigenlijk in alle gevallen toch zo is. Familierelaties zijn verstoord. De vriend waar je toen van geleend hebt, dat is nu je vriend niet meer. En die eist nu zijn geld terug. Ja, ja, ja. Dat levert allemaal extra spanning op. Ja. Dus waar ze eerst dat gezien hebben als een uitweg, wordt uiteindelijk gewoon een probleem.
Ja. Ja. Ja, wat zou je dan eigenlijk iemand adviseren die daar nog voor staat en in de problemen komt en op het punt staat om de familie te gaan vragen?
Ja, het ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Ik snap wel dat ze eerst bij familie willen lenen. Maar mijn advies zou zijn, doe dat nou vooral niet. Aanvaard de hulp die gratis is. Raadpleeg de website van je gemeente.
Ja, ja. Is het voor die mensen, waarbij de schulden misschien nog niet zo groot zijn, is het ook voor hen bedoeld, de gemeente, om daarin te helpen?
Jazeker. Ook dan zijn zij zeer welkom bij schuldhulpverlening. Graag zelfs.
Waarom graag zelfs?
Omdat je er dan vroeg bij bent. Ja. Het wordt niet groter. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Je praat hier over lichte schulden. Dat zijn eigenlijk wat betaalachterstanden. Je kunt 1 of 2 maanden de huur niet hebben kunnen betalen. Dat zal ongetwijfeld een reden hebben. Maar als je er vroegtijdig bij bent en je handelt naar de situatie, dan wordt het in ieder geval niet groter. Ja. Nou, meld je in dat geval bij de gemeente. Dan kan er een afspraak gemaakt worden met de budgetcoach. Die gaat met jou in gesprek. Die gaat kijken wat jouw lasten zijn. Die gaat ook kijken waar kan eventueel bezuinigd worden. En wat blijft er dan over om af te lossen? Welke ruimte heb je om een schuldeiser aan te bieden en een betalingsregeling te treffen? Als je dat doet met de hulp van zo'n budgetcoach, dan is het echt wel te overzien. Het wordt niet groter.
Dat is ook belangrijk, hè? Om weer overzicht te krijgen over de situatie. Waarbij ik denk als je alleen staat, dat je soms ook misschien wel even kop in het zand doet. Van het is zo'n stress kan het opleveren. Dat je het overzicht daardoor ook niet krijgt.
Nee, dat klopt. Nou, dat is wat je ook heel veel ziet. Hè. Dat is mensen, de posten die ze al krijgen. Of die nou analoog is of digitaal. Ja. Hè, ze nemen er geen kennis meer van.
Nee.
Ze keren zich af. Ze willen het niet weten. Ja. Ze ontkennen eigenlijk die situatie.
Ja.
En dat snap ik.
Ja, zeker.
Hè, het is denk ik heel erg goed te verdedigen dat iemand zo handelt. Maar tegelijkertijd,
het maakt het probleem groter.
Wordt het probleem groter.
Ja.
En op het moment dat het dan echt niet meer kan, hè, dan moet je dan denken aan, stel dat iemand inderdaad al maanden zijn huur niet betaald heeft. Ja, dan dreigt een ontruiming. Hè, dan melden ze zich. Ja. Maar dan zijn de problemen al zo groot. Dan wordt het ook een lastige verhaal om dat allemaal op te lossen.
Dus dat is eigenlijk een eerste oproep. Kom vroeg.
Ja.
Als de problemen eigenlijk een beetje beginnen.
Ja, wees er op tijd bij. Ja. Want je staat er niet alleen voor. Ja. Je bent de enige niet. Echt niet.
We hadden het over redenen waarom mensen geen hulp zoeken. Nou, er zijn een paar genoemd. Mm-hmm. Ik denk dat het ook wel een reden is dat mensen eigenlijk het niet zo goed weten wat ze moeten doen.
Ja, dat komt ook voor. Ze weten eigenlijk niet goed de weg te vinden. Hè? Op het moment dat iemand weet van ik zit echt met een enorme financiële last en dat veroorzaakt heel veel stress. Maar wat moet ik nu?
Hmm.
Ja, kijk, als je bij onze gemeente kijkt, zijn wij constant bezig om de site en zeker ook op dit gebied van inkomen en schuldhulpverlening zo duidelijk mogelijk te profileren. Maar toch zien wij dat mensen niet altijd de website gebruiken om tot die informatie te komen. En het kan wel degelijk. Er zijn ook andere organisaties naast de gemeente die jou ook die hulp en ondersteuning kunnen aanbieden. En ik denk daar bijvoorbeeld aan Schuldhulpmaatje. Een organisatie die nationaal bezig is, bestaat uit zelfzakelijk vrijwilligers. De drempel is heel laag. Ook dat kan.
Ja. Die hebben een website, die zullen we ook even bij de show notes zetten.
Ja.
Ook meerdere websites zullen we bij de show notes zetten. Juist voor mensen die misschien niet weten waar ze terecht kunnen. Dat ze daarin hulp krijgen. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat mensen het eng vinden om te komen. Omdat dan hun probleem niet meer alleen bij hunzelf zit. Maar dat het dan openbaar wordt.
Ja, er zijn mensen die vinden de stap, hè, als ik dan kijk naar mijn rol als schuldhulpverlener, de stap naar de gemeente echt een hele grote vinden.
Mm. Alsof je een soort van ontdekt wordt. Van nu zit ik niet meer buiten radar, maar nu zien ze mij.
Ja, nu moet ik met de billen bloot. Nu moet ik met de billen bloot. En dat is dan ook, er zijn wat dat betreft best heel veel misverstanden hoor. En dan moet je denken aan, heb ik nou helemaal niks meer te zeggen over mijn eigen situatie? Krijg ik nu veel te weinig geld om van te leven per week? Mm-hmm. Nou, dat gaat voor nu denk ik te ver. Maar ik maak wel meteen duidelijk dat dat nu niet zo werkt. En ik leg de situatie uit hoe het dan wel werkt.
Ja.
Maar goed, dat mensen moeten met de billen bloot, ze moeten naar de gemeente. En alles moet inzichtelijk worden gemaakt. En dat is, je komt heel dichtbij.
Kan je die koudwatervrees voor die mensen die met de billen bloot moeten, kan je die koudwatervrees een beetje wegnemen?
Ja, ik ben iemand die echt probeert op een hele laagdrempelige manier mijn rol als schuldhulpverlener in zo'n saneringstraject duidelijk te maken. Ik wil de mensen eerst hun verhaal laten doen. En ik maak ze vooral heel erg duidelijk. Dat zij dus inderdaad niet alleen staan. Hè? En dat zij met mijn hulp, mijn ondersteuning, binnen een zekere tijd weer perspectief hebben.
Ja.
En dat is gewoon heel belangrijk.
Ja, zicht op beter.
Zicht op beter. Hè? De begeleiding die je dan geeft, dat hangt natuurlijk een beetje af van wie je tegenover. De een heeft wat meer begeleiding nodig dan de ander. Maar laten we een gemiddelde nemen. Iemand die dan op een gegeven ogenblik zo'n heel traject doorlopen heeft en schuldenvrij is. Ja, daar zit er een stukje nazorg aan. En dan ondersteun je iemand nog, afhankelijk van de behoeften. En dan hoop je dat je nooit meer terugziet. Niet aan de tafel in ieder geval. Nee.
Ja. Zijn er nog meer belangrijke redenen die kunnen spelen om niet te komen? Of hebben we het nu wel uitgeput?
Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen heeft wel zo zijn eigen redenen om vooral niet te snel naar de gemeente te gaan. Dat op zichzelf is dat al jammer. Ik denk dat het belangrijkste is wel wat we zojuist hebben. Ik denk dat schaamte, trots, dat zijn, die staan vaak in de weg.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen.
Ja.
Het is toch een soort toegeven dat het op dit moment niet gelukt is.
Ja, er zijn mensen die voelen dan toch ook, kan ik me zo voorstellen, dat ze gefaald hebben.
Ja. Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk een emotie die heel ernstig is.
Ja.
Het is helemaal niet fijn om het gevoel te hebben dat je ergens gefaald hebt. Dat je iets niet kan.
Ja.
Terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. Want waardoor ben je eigenlijk in deze positie gekomen?
Ja. Er zijn vaak zoveel verschillende factoren die ook buiten jouw eigen invloedssfeer liggen, die je overkomen.
Ja,
oorzaken van schulden. Gaan we daar eens naar kijken. Wat zijn de redenen dat mensen hierin belanden?
Ja, nou ja, kijk, we hebben de zogenaamde life events. Hè. Dat zijn echt hele belangrijke, ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Nou, denk daarbij aan het verliezen van een baan bijvoorbeeld. Inkomen valt weg of een groot deel van het inkomen valt weg. Denk aan echtscheidingen. Zijn de kinderen in beeld? Maar die zorgen er wel allemaal voor dat effecten heeft op wat je besteedbaar hebt. Wat je dan ziet is dat er ook mensen zijn in een dergelijke situatie die grijpen naar mogelijkheden die zij zien om hun financiële situatie te verbeteren. En je ziet dan op een gegeven ogenblik mensen toch gaan gokken. In de hoop die ene hoofdprijs toch te zullen ontvangen. Ik heb ook voorbeelden van mensen die niet helemaal op het pad bleven. Die proberen daar toch te kijken, het inkomen aan te vullen. Ja, dat gaat ook niet. Mensen die ze zijn in nood. Hè? Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik denk dat je het zo een beetje moet zien.
Ja.
En in een situatie waarin langere tijd sprake is van stress, in dit geval financiële stress, ben je niet altijd in staat om de juiste beslissingen te nemen.
Het schijnt ook, hoorde ik, dat het IQ, dus je intelligentie, afneemt met stress.
Ja.
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 Ik kan me dat voorstellen, ik kan me dat heel levendig voorstellen, dat je gewoon niet meer helder kan nadenken op het moment dat je ontzettend gestrest bent in het hoofd.
Ja,
ja.
Nou, dat is het dus.
Ja. Ja. Ja.
En het komt ook allemaal wel weer goed op het moment dat die stress er niet meer is. Laten we dat ook wel meteen eventjes
zeker.
Noemen.
Ja, ja. Ja, heel goed.
Maar in een dergelijke situatie, vanuit een stresssituatie handel je gewoon echt anders. Ja.
Als je dus zelf niet helemaal helder het overzicht kan krijgen en rustig kan nadenken daarover, goede oplossingen bedenken, dan is het dus nog een extra reden om hulp te zoeken. Omdat er dan een neutraal persoon is die goed met je mee kan denken. En aan de andere kant, als je het hebt over dat mensen een beetje het boevenpad kunnen betreden om dingen op te lossen. Of gokken bijvoorbeeld. Dat levert natuurlijk weer extra reden op om juist niet te gaan.
Ja, dat klopt.
Als iemand nou bijvoorbeeld aan criminele activiteiten heeft meegedaan. En dat neigt wat blootgelegd te worden met schuldhulpverlening te zoeken. Hebben jullie een soort vertrouwens, geheimhoudingsplicht?
Kijk, in die zin zeker. Ja, dat wat hier aan tafel wordt besproken, dat blijft bij mij.
Stel dat iemand hier komt en die zegt, ik heb een fout gemaakt. Ik heb in drugshandel bla bla iets gedaan. En dat is nog helemaal niet juridisch bekend. Wat doen jullie daar dan mee?
Ik doe daar niks mee. Om het heel kort te zeggen. Dat verleden is afgerond. Hè. Er lijkt nog niet iets niet aan te komen. Het heeft geen staartje. Dan is dat voor mij geen enkele reden om niet in mijn rol van schuldhulpverlener iets te kunnen betekenen. Dus iemand kan dan gewoon terecht. Dat het een reden zou kunnen zijn om zich niet te melden bij de gemeente. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hè, als daar niet sprake van zou zijn, dan is het al best eng. Want je moet met de billen bloot. Nou, op het moment dat je weet dat je dingen gedaan hebt of doet, die wet en regelgeving het al heel duidelijk verbiedt. Nou, dan wordt het natuurlijk nog wel lastiger.
Ja.
Hè? Alleen ten aanzien van die aspecten kan ik niet direct iets.
Nee.
Iemand kan zich gewoon melden. Ja. Als er geen juridische staart aan zit, dan gaan we gewoon het traject starten.
Ja.
Hè? Dus.
Oké.
Ja.
Oké, dan gaan we nu weer terug naar de oorzaken van schulden.
Mm-hmm.
We hebben een aantal genoemd, de live events. En eventueel kiezen om de problemen op een wat onhandige manier misschien op te lossen met gokken of met criminele circuit. En ook dat het oplossend vermogen minder wordt. Het nadenken wordt minder met alle stress die er is. Zijn er dan nog meer oorzaken van schulden?
Wat ook een hele belangrijke is, is wanneer een partner wegvalt. Ik heb voorbeelden dat een partner wegvalt die zich eigenlijk altijd bekommerd heeft over de financiën.
Ja.
En nu sta jij er alleen voor, maar je hebt je nooit daarmee bezig gehouden. Je hebt geen idee. Nou, dat is vaak ook een vertrekpunt om financiële problemen te krijgen. Maar we moeten vooral ook niet vergeten, we leven in een ongelooflijk dure tijd. Het leven wordt gewoon echt duurder. Zeker mensen met een inkomen wat zo net boven het sociaal minimum ligt. Ja, die hebben het best zwaar. Dat zijn vaak de mensen die geen gebruik kunnen maken van kwijtscheldingsregelingen van lokale belastingen bijvoorbeeld. Die niet in aanmerking komen voor de minimaregelingen. Dus gemeentebeleid, per gemeente verschilt dat ook nog. Maar die kunnen er ook geen beroep op doen. De kosten voor levensonderhoud, dat is geen nieuws. Die blijven oplopen. We hebben een periode achter de rug dat de energiekosten echt torenhoog waren. Waar ook de overheid weer heeft moeten bijspringen. De huren blijven maar stijgen. Ja, het is. Als je alles bij elkaar optelt, zijn er voldoende redenen te bedenken.
Ja.
Waardoor op een gegeven moment mensen het niet meer rondkrijgen.
Ja. Ja, en als je het hebt over oplopende kosten die er in het algemeen zijn.
Ja.
Ik denk dat daarin de social media ook weer een hele belangrijke rol kan spelen. Omdat je de mooie verhalen van de anderen ziet, wat die allemaal doen. Dus daar wil je toch soms ook wat aan voldoen. Of dingen doen die je daar ziet. En dat kost allemaal geld.
Ja.
Dus soms is het ook nog lastiger, denk ik, dan vroeger. Omdat je zoveel mooi vergelijkingsmateriaal hebt van anderen.
Mm-hmm.
Dat je ook bepaalde eisen aan het leven hebt. Dat je ook dingen wil doen die duurder zijn.
Ja. Ja, ik zou het eigenlijk willen zeggen. We hebben het dan over de sociale druk.
Ja.
De sociale druk is, ik denk toch wel wat groter dan een aantal jaren geleden.
Ja.
En dat werkt niet per se mee, zal ik maar zeggen.
Nee.
We zien dat bijvoorbeeld ook met name bij jonge mensen.
Ja.
We zien daar een toename vooral als het gaat om al betaalachterstanden. Ja, en dan is dat toch, ze zijn een leventje gewend waarin het zo eigenlijk aan niets ontbrak. Hè, om het maar eventjes zo te stellen. En op een gegeven moment moeten voor zichzelf gaan zorgen. En dan en misschien ook niet goed genoeg voorbereid op die periode. Ook dat zien wij toenemen.
Ja, en ook als je het hebt over de jongvolwassenen.
Ja.
Zodra je 18 bent, moet je ineens gaan betalen voor dingen zoals zorgverzekering.
Ja.
En een zorgverzekering is een hele belangrijke reden om schulden te hebben. Daar lopen de schulden dan ook vrij snel op. Je moet dan ineens gaan betalen.
Ja, dat klopt. En het wekt ook geen verbazing dat we daar vooral ook die achterstanden zien ontstaan. In hoeverre zijn deze mensen dan eigenlijk voorbereid op het moment dat ze 18 werden?
Ja. Wat ik denk wel wat belangrijk is dat er kennis is. Dat jongvolwassenen weten dat ze dit moeten gaan betalen. En dat ze weten ook hoe ze eigenlijk een budget hebben. Hè? Er komt wat in, er gaat wat uit. En die kosten die eruit gaan, of dat je moet betalen, dat wordt hoger. Je krijgt bepaalde verplichtingen. Mm-hmm. Als je nou bijvoorbeeld een 18-jarige hebt. Hè?
Mm-hmm.
Zijn er dan ook dingen vanuit de gemeente, zijn er ook lessen voor?
Nou ja, het is grappig dat je het woord lessen gebruikt. Hè. Ik zou heel graag zien dat op scholen, middelbare school, eigenlijk al aandacht wordt gegeven aan dit fenomeen.
Ja, ja.
Wat betekent het straks om 18 te zijn? Wat betekent het om straks je eigen lasten te dragen? Niet iedereen krijgt van huis uit de handvatten om niet in die situatie terecht te komen.
Ja.
Maar er zijn ook websites voor, hè, die je kunt raadplegen, ook als ouder of ouders van iemand die van je kind wat 18 wordt. Van God, waar moeten we eigenlijk op letten?
Ja.
Hè, wat gaat er straks spelen?
Ja.
Hè, en dan hebben we het nu over het betalen van de zorgverzekering. Maar denk bijvoorbeeld ook aan iets heel anders. Namelijk dat je inschrijft als woningzoekende.
Ja.
Dat kan vanaf het moment dat je 18 bent.
Ja.
Ik zie ook dat heel veel mensen dat nog niet gedaan hebben. En dan ben je straks 24. Ja, je hebt geen rechten opgebouwd. Waar ga je straks wonen?
Ja.
Ja. Nou, er is een enorm pakket waar je rekening mee moet houden. En ook daar zijn websites voor waar je dat kunt nagaan.
Ja, goed. We scharrelen al die websites bij elkaar. Die zetten we bij de show notes om verder te kunnen lezen daarover. Goed zo. Ja, we wilden het daarna, na de veel voorkomende oorzaken van schulden, ook nog hebben over wat voor gevolgen kunnen schulden hebben. Nou, we hebben al best wel veel gezegd daarover. Gewoon alleen al de stress, het lenen bij familieleden, dat je daarmee de gaten probeert te dichten.
Ja.
Wat zijn nog meer gevolgen die schulden kunnen geven?
Nou ja, ik denk dat als we het wat extremer pakken, gevolgen van hoge schulden is bijvoorbeeld een huisontruiming. Als jij inderdaad al maanden je huur niet hebt betaald, ja, dan zegt de woningcorporatie op een gegeven ogenblik, ja, dan gaan we het voor ons halen bij de rechter. En dan is een ontruiming aanstaande. Nou, waar ga je dan heen? Wat voor gevolgen heeft dat? Aanzienlijke gevolgen, kan ik je vertellen. Maar denk ook aan afsluiting van nutsvoorzieningen bijvoorbeeld. Hè? En dan een nutsvoorziening, dan praten we over stroom en we praten over gas en we praten over water. Op het moment dat je daar ook de rekeningen niet meer van betaalt, ja, dan kunnen ze overgaan tot afsluiting daarvan.
Ja,
ja, dat heeft vergaande gevolgen.
Ja.
Hè? En ja, je bent je daar misschien toch pas echt van bewust op het moment dat je die brief ontvangt, dat daar sprake van gaat zijn.
Ja.
Hè? En ook dan hoeft het dus nog niet te laat te zijn.
Nee.
Hè? Want als je dus zo'n brief krijgt van bijvoorbeeld afsluiting van elektra en gas. Ook dan kun je je nog melden bij schuldhulpverlening van je gemeente. En die kunnen die afsluiting voorkomen.
Ja.
Hè?
En dan kan het nog steeds.
Dan kan het nog steeds. Ja. En datzelfde geldt ook voor een huis ontruimen.
Ja. Ja.
Grijp dan toch echt de kans om je wel te melden bij de gemeente. En een schuldhulpverlener, die kan je dan op dat moment direct van dienst zijn. Door in ieder geval een geplande ontruiming. Ja. Af te wenden. En dat geldt ook voor afsluitingen van gas en elektra bijvoorbeeld, of water.
Ja, en als je nou iemand hebt die in zo'n situatie zit, ontzettend stressvol. Ja. En je bent misschien alleen met je kinderen, partner is er niet meer, of ben gescheiden, of je voelt je alleen.
Ja.
Wat zou je nou zeggen als advies van om toch de stap te nemen om met de blinden bloot te gaan?
Ja, dat is heel makkelijk gezegd. Kijk, het advies wat ik kan geven is... pak de telefoon. Neem contact op met je gemeente. En zeg dat je ten einde raad bent.
Ja.
Dat moet je gewoon doen.
Ja.
En dan word je geholpen.
Ja.
Gratis.
Ja.
Nee, want ook daar zijn... Mensen denken nog steeds ook wel... Dat niet gratis is. Dus ze moeten voor moeten betalen.
Ja.
Maar dat is niet zo. Ja. Dus het advies is, neem contact op met je gemeente.
Het lijkt me ook dat, stel nou dat het lastig is om dat alleen te doen, om alleen te bellen, omdat de stress is zo hoog. Ik kan me voorstellen dat je als je een buurvrouw erbij vraagt, of een zus, of als er iemand is die toch daarbij heeft betrokken kan worden. Dat als je dat samen doet, dan is dat toch alweer...
Ja, zeker.
Fijner.
Zeker.
Ja.
He, dus als dat op een gegeven moment bij jou dan zo speelt. Ja. Nou, vraag. Stel iemand in kennis van jouw situatie. En vraag of die even met jou oploopt.
Ja,
ja dat kan.
Ja.
Dat lijkt me heel goed.
Ja, ondertussen, we zitten dus in het gemeentehuis. En daar hoor je wel wat geluiden en deuren hier slaan.
Ja.
Ja, er wordt geleefd, er wordt gewerkt. Ja,
dat is even niet anders, denk ik.
Nee, dat is niet anders. Ja, we hebben het veel gehad over mensen met echt wel grote, grove schulden. En dat het grootste advies is om om hulp te zoeken.
Mm-hmm.
Dat het lastig is, maar dat toch de beste stap is. En dat er dan hulp is. Stel nou dat mensen zitten met een soort van de lichtere schulden. Nog een soort van behapbaar, maar het geeft al genoeg stress.
Mm-hmm.
Wat zou je daar nou voor adviseren?
Nou ja, kijk, iemand die in een dergelijke situatie zit, zou ik me kunnen voorstellen dat je iemand in je eigen omgeving vindt, die je vertrouwt en deelt wat jouw situatie is. En dat je in je eigen, min of meer vertrouwde omgeving, kunt zoeken naar oplossingen. Hè? Die er veelal echt wel zullen zijn. Hè? Kijk met die persoon naar wat jouw budget eigenlijk is. Hè? Kijk waar eventueel bezuinigd kan worden. En ga kijken wat voor betaalafspraken je kunt maken. En als je op zo'n manier naar een oplossing kunt komen. Uitstekend, lijkt me.
En dus echt wat overzicht krijgen.
In het overzicht
wat
krijgen.
Is nou eigenlijk de grootte van het probleem?
Ja.
Ja.
Ja. Een voorbeeldje uit mijn eigen praktijk is dat ik een cliënt... ben ik eens gaan kijken in een kwartaal wat er aan... laten we zeggen, fastfoodketens werd uitgegeven. En daar heb ik de cliënt mee geconfronteerd. Ze had geen idee. Geen idee.
Ja, ja.
Nou, dat is ook meteen veranderd.
Ja.
En daarmee krijg je natuurlijk wel wat meer lucht en mogelijkheden. Dus zo kun je het ook aanvliegen.
Dat is natuurlijk ook logisch, dat hoe je met een probleem om kan gaan, omdat dat even een soort van snel geluk kan geven, dat erin sluipt en eigenlijk helemaal niet bekend is hoeveel dat dan eigenlijk kost.
Exact. Nou ja, kijk, en als we dan teruggaan naar het voorbeeld van iemand die dan in zijn eigen omgeving eens kijkt, van god, kan iemand met me meekijken? Ja, maak een overzicht, zorg voor het overzicht.
Ja.
En wanneer er sprake van is, dan weet je in ieder geval wat je te doen staat.
Ja, en het stomme is, mensen zijn natuurlijk dan ook misschien met schaamte richting hun vertrouwde buurvrouw of iets, om dat te vertellen.
Ja.
Maar aan de andere kant kan je dan weer zo trots zijn op jezelf als het op die manier opgelost wordt en er weer rust in de situatie komt.
Exact. Ja. Kijk, en die schaamte die wellicht daaraan tegen ons nog ligt, als je die terzijde kunt schuiven, dan maakt het je trots.
Ja.
om het op deze manier te hebben aangepakt.
Ja, ja. Ja, ik hoop echt dat mensen dat zo kunnen voelen zelf ook. Ja. Dat je daar dus dan trots op mag zijn.
Ja,
ja.
Ja. Ja. Nee, ik hoop het. En als dat dan toch niet lukt, meld je dan alsnog bij de gemeente.
Ja. Ja.
En dan pakken we het daarop.
Ja, dat is de bottom line. Ja.
Dat is de bottom line.
Ja. Ja, en als je het dus inderdaad zelf probeert op te lossen met mensen om je heen, denk dan wel weer even aan die valkuil van dat het lastig kan worden als er veel geld geleend wordt bij familieleden en zo, dat de relaties dan ook weer daar onder kunnen leiden. Ja.
Ja, het is heel verleidelijk om te lenen, omdat het vertrouwd is. Maar doe dat vooral niet.
Ja.
Want op het moment dat het toch niet goed uitpakt, dan kunnen die relaties onder druk komen te staan.
Ja, en gewoon een hele open deur oplossing. Maar niet die auto kopen van bijvoorbeeld boven je macht wat je kan betalen.
Ja, ja. Ja, goed, je noemt nu een auto als voorbeeld. De aankoop van een auto is sowieso emotie.
Ja.
Hè?
En ook wel nodig voor sommige mensen.
Dan is het natuurlijk de vraag. Hè, als jij een auto nodig hebt om naar je werk te komen of de kinderen naar school te brengen. Ja, dan is het zeer de vraag of die auto die je dan voor ogen hebt ook het aangewezen voertuig is. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Maar goed, dat heeft te maken met de beslissingen die je neemt in een situatie waar je dan in zit.
Ja.
Ja.
Ja. Heb ik het allemaal nodig? Ja, die
heb
keuze.
Heb ik het allemaal nodig? Ja, ja.
Kijk,
wat je wel ziet is dat mensen die in een dergelijke situatie zitten, hè, dus financiële problematiek, groot of klein, dat maakt eventjes niet zoveel uit. Velen zullen zich overgeven aan een soort van compensatiegedrag.
Hm.
En dat leidt vaak tot nieuwe schulden.
Hm.
Dat zie je ook.
Waar zit dat compensatiegedrag vaak in?
Ja, ze willen zich dan toch op een of andere manier een goed gevoel geven. Hè. Hm. Het is heel kortstondig.
Hm.
Hè. Ergens is er toch een stofje in ons hoofd wat dan zegt, je moet even een geluksmomentje hebben. Nou, dat kan hem zitten iets in een aankoop via het web.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb ook een podcast opgenomen over middelengebruik. De gevaarlijke onderhandeling in je hoofd. Nou, dat is over middelengebruik.
Ja.
Maar die onderhandeling, die is heel stevig met alle soorten van gedrag.
Mm-hmm.
Dat je het voor jezelf ook toch goed kan praten. Je kan jezelf soort van overhalen mentaal. Nu heb ik dit echt even nodig. Die onderhandeling, die is dus best gevaarlijk. Die is bij middelen gevaarlijk, maar die is ook gevaarlijk als je, weet ik wat, een tas echt denkt nodig te hebben of een auto. Of dat die onderhandeling, die is niet helemaal eerlijk. Je probeert jezelf eigenlijk te overtuigen van het soort van ongezonde gedrag.
Ja. Maar feitelijk word je gewoon een rat voor ogen gedraaid.
Ja.
Dat is, Maar goed, het gebeurt.
Ja. Ja, en dan kan dus iemand die je in vertrouwen neemt, of dat nou de buurvrouw is, of dat nou iemand is van de gemeente, die kan daar ook met een wat neutralere blik naar kijken.
Zeker, zeker. Ja. Die kan feitelijk jou toch beschermen. Tegen dergelijke aankoop.
Ja.
En dat het maar niet groter wordt.
Ja.
Later zul je ook inzien dat dat ook helemaal nergens over ging.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat dat ook weer een angst is bij mensen. Dat ze, als ze naar de gemeente gaan, dat ze dat dus niet meer kunnen doen.
Mm-hmm.
En dat ze dus hun vrijheid daar een beetje in kwijtraken.
Ja, het gevoel, dat snap ik. Kijk, je levert natuurlijk altijd wel wat in.
Mm-hmm.
Hè? Maar je vrijheid ben je echt niet kwijt. Er is vastgesteld, en daar rekenen wij als schuldhulpverleners ook mee, waar jij in ieder geval recht op hebt, elke maand weer,
mm-hmm.
hè, aan besteedbaar inkomen, waar je de zaken van moet doen.
Mm-hmm.
En dat wat boven dat bedrag uitkomt, dat moet naar schuldeisers toe. Het is niet zo dat je dan niet meer je eigen dingen kunt kopen. Dat is niet zo. De situatie wordt iets anders wanneer iemand noodzakelijkerwijs een bewindvoerder nodig heeft. Dat steekt iets anders in elkaar. Maar het gevoel dat ze vrijheid inleveren, dat snap ik. Misschien is dat ook wel een klein beetje zo. Maar het is Er wordt gewoon op deze wijze eigenlijk goed gelet op wat je kunt uitgeven.
Hm. Ja.
Opdat schulden niet groter worden.
Ja. Ja, en natuurlijk doet het een beetje pijn om daarin noodzakelijkerwijs minder te kunnen uitgeven.
Ja,
ja.
Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat bedoel ik ook, dat is dan toch misschien een beetje vrijheid wat je dan kwijtraakt.
Ja. Ja.
Maar dat is noodzakelijk, want als dat niet zo zou zijn,
dan
blijft dat perspectief ook weg.
Ja, zo is het. Ja.
En daar zijn we met z'n allen dan voor bezig om dat perspectief, die vooruitzichten die gewoon heel veel beter zijn, om dat in ieder geval
naartoe te werken.
Waar te maken.
Ja. Ja. Ja, het perspectief van schuldenvrij zijn en geen zorgen meer over post die binnenkomt. Of schuldeisers die toch ineens weer voor de deur staan. Of zorgen over behoud van woning. Ja, dat is het perspectief waar je het allemaal voor doet.
Ja. Ja,
en als je daar tijdelijk wat keuzevrijheid voor in moet leveren. Dat hoort bij financieel weer gezond worden.
Ja, klopt.
Ja. 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 Zijn er nou nog verder hardnekkige misverstanden rondom dit thema?
Ja, er zijn wel wat hardnekkige zaken. Er zijn best wel mensen die, als de situatie zich voordoet, dat ze andere woonruimte nodig hebben.
Mm-hmm.
Dat ze dan denken dat de gemeente het huis heeft. De gemeente die moet dan zorgen voor een huis. Nou, zo werkt dat dus niet.
Nee.
Dat is dan wel een teleurstellende mededeling.
Nee, ja.
Maar en ook het verkrijgen van bijvoorbeeld in een dergelijke situatie van urgentie is ook niet meer zo vanzelfsprekend. Die eisen die zijn behoorlijk scherp geworden.
Hm.
Dus dat zijn wel, dat is dan even slikken als dat toch niet zo blijkt te zijn.
Ja.
Ja. En het is zeker niet zo, zeker niet in alle gevallen zo, dat je van een heel karig week geld moet gaan rondkomen.
Hm. Ja.
Kijk, op het moment dat er sprake is van een bewindvoerder, dan krijg je inderdaad weekgeld. Maar dat is wel gebaseerd op je gezinssituatie en het huidige kostenniveau.
Ja, dit is wel de bedoeling om het haalbaar te maken.
Ja.
Ja.
Ja, ja, wat ook een misverstand is, dat wanneer je hoog of hoger bent opgeleid, dat het je niet overkomen zal. Het is niet zo. We hebben het natuurlijk al eerder over die live events gehad.
Ja.
En die kunnen ook jou ten deel vallen.
Ja. Hè?
En dan sta je er ook ook naar te kijken als dat toch anders uitpakt. En het is zeker niet zo dat het altijd je eigen schuld is. Ik refereer nou weer even naar de live events. Het is niet per se je eigen schuld als je in zo'n situatie terechtkomt. En daarmee ben je dus ook niet automatisch dom. Want dat hoor ik ook nog wel eens van mensen die dan nooit in een dergelijke situatie hebben gezeten. Want dat zijn ze dan voornamelijk die dat zeggen. Van, dat is dan toch wel dom.
Ja,
ja dat, en dat bestrijd ik, dat is niet zo.
Ja, goed om te noemen, ja. Nou, Wim, er is heel veel gezegd over wat je kan doen bij schulden en hoe je kan voorkomen. Zou jij de luisteraar mee kunnen geven wat er in ieder geval onthouden moet worden van deze podcast?
Nou, ik denk dat wat in ieder geval onthouden moet worden is, wees er snel bij. Als de hulp wordt aangeboden, pak hem aan. Als je de hulp kunt vinden in je eigen omgeving, deel het in je eigen omgeving.
Ja.
Hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je leven ook weer kunt oppakken. Dat is gewoon echt wat onthouden moet worden. En dat de hulp en de ondersteuning aangeboden door de gemeente gratis is. Het kost je niks.
Ja.
Ja. Wees er snel bij. Zorg dat het niet groter wordt.
Ja.
Het wordt steeds ingewikkelder.
Ja. Maar ja, stel dat de schuld al groot is en je luistert dit, dan ben je niet te laat. Zoek dan hulp.
Ja, ja. Absoluut.
Ja.
Ja.
Ja, maar absoluut. We erkennen van dat is echt even lastig, even taai. Maar zoals je al zei, pak de telefoon en bel.
Ja.
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 Wij zullen bij de show notes verschillende sites zetten die behulpzaam zijn als er schulden zijn.
Ja.
Maar ook websites om te leren van, hoe ga ik eigenlijk met geld om? Voor ook bijvoorbeeld die 18-jarige die ineens zijn zorgverzekering moet gaan betalen en verplichtingen gaat krijgen.
Ja.
Hoe ga ik met mijn geld om?
Ja.
Ja. Ja. Nou, luisteraars, ik hoop dat jullie wat aan deze podcast, dat jullie hier wat mee kunnen met deze uitleg. En dat jullie de moed bij elkaar kunnen rapen om er wat mee te gaan doen.
Ik hoop het van harte.
Ja. Ja. Succes en op naar een beter perspectief.
Ja. Een schuldenvrije toekomst.
Nou, ja. Hey Wim, ontzettend veel dank voor deze opname. En luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!